ADO Den Haag, knap 9e geworden, daarna ontslagen omdat hij 18e stond in februari. Daarna VVV Venlo, 5 jaar, 2 jaar in de Jupiler League, gepromoveerd, 2 jaar handhaving Eredivisie. Mooi uitstappen naar het Midden-Oosten, naar Al Wada, 3 wedstrijden, 3 punten. NAC Breda, play-offs voor promotie misgelopen tegen NOC. Daarna met Sparta gepromoveerd en daarna play-offs net niet gehaald. Niet de play-offs om in de Eredivisie te blijven, maar play-offs om Europa in te gaan. Dit is de wonderbaarlijke cv van Maurice Stijn. Welkom bij aflevering 31 van Pleintjespraat. Maurice Stijn als hoofdcoach van Ajax, hoe klinkt dat?
Klinkt voor hem denk ik als een droom als ik dit rijtje zo hoor van jou. Ja, dat klinkt alsof hij een prijsvraag heeft gewonnen en vanaf deze clubs in één keer de stap mag maken naar Ajax. Maar ja, we zijn nu wel een paar dagen verder. 2 dagen sinds de officiële aanstelling en een aantal dagen nadat het naar buiten kwam dat Ajax voor Maurice Stijn wilde gaan. Ja, op het begin moest ik wel zeggen dat ik gelijk echt heel erg twijfels had. En zeker ook doordat ik dit lijstje wel een beetje kende van de clubs waar hij heeft gezeten. En en later ook door natuurlijk de manier waarop hij bij sommige clubs is weggegaan. Voornamelijk bij NAC. Ja, en ja. Dan in één keer na een heel goed seizoen bij Sparta is het blijkbaar genoeg om hem aan te stellen als hoofdtrainer van Ajax.
Ja, het is een beetje hetzelfde als wat ik wel had inderdaad. Ik heb natuurlijk best wel wat NAC supporters ook om mij heen, omdat ik natuurlijk ook in Breda heb gewoond. Ja, en die begon mij gelijk uit te lachen. Maar dat is natuurlijk ook omdat hij daar op een bepaalde manier is weggegaan. Maar ja, het is altijd wel een coach die gewoon die gebeld werd als je wil promoveren of niet wil degraderen. Het is echt een coach die bij die clubs heeft gezeten en ook echt een beetje expert op dat gebied is. Dus echt zo, ja, ik schaar hem echt in het rijtje. Alfons Groenendijk en Gert-Jan Verbeek en Aten Mos en een beetje dat soort trainers allemaal.
Alex Pastoor.
Ja, echt een beetje in die Dwight Lodewegers. Dus echt een beetje in die scharen. Ik dacht zelf wel echt dat hij ouder was. Dus dat het ook daarnaast al gewoon een iets oudere coach was. Nou, hij is nog relatief jong voor een coach, dus dat is dan wel iets wat me verbaasde.
Maar ja, het is wel 49 is hij, hè? 49, voor duidelijkheid.
49, ja. Dus dat is nog wel iets wat hij nog aan zijn voordeel heeft. Maar ja, toen hij naar buiten kwam, was het een best wel apart bericht. Het was sowieso al wel dat Mislintat, de technisch directeur van Ajax, eigenlijk niks naar buiten laat komen qua geruchten. Dat is iets wat anders was voor zijn tijd. En daardoor krijg je dat het op zondag eigenlijk naar buiten komt dat ze ver zijn al. Dus niet eens het gerucht zo van hij staat op een lijstje, maar meer echt van oké, ze zijn bijna rond. En dat die 2-3 dagen later gewoon gepresenteerd wordt. Dus dat is wel iets waardoor je echt veel minder zicht hebt op wat er allemaal speelt bij Ajax. En dat is in mijn ogen wel iets positiefs vanuit Mislintat. Want daarvoor werd er gewoon heel veel gelekt, wat uiteindelijk ook best wel negatief kan zijn op het hele beleid en op het hele onderhandelen. Maar het is een coach die je niet bij Ajax zou zetten gelijk. Het lijkt een beetje dat hij vooral ook wel op het laatste seizoen is gescout. Omdat hij toen natuurlijk heel erg overperformde. Dat woord wat je de hele tijd hoort weer met Sparta. Nou, hij is natuurlijk 60 geworden met Sparta. Wat wel echt een super prestatie is. Hoe kijk jij er tegenaan zo'n paar dagen nadat hij gepresenteerd is? Want er komen natuurlijk een hoop artikelen en een hoop meningen over mensen, wat het altijd een beetje nuanceert. Hoe is dat bij jou?
Ja, eigenlijk wel nog steeds dubbel. Wat ik net ook zei, het is wel echt positief bijgetrokken sinds dat ik het voor het eerst hoorde. En dat heeft denk ik ook te maken met zijn presentatie. Die ik echt heel duidelijk vond, zowel van Mislintat als van Stijn zelf. Ja, en daarin, hij zat daar echt met een big smile. Hij staat ook wel bekend dat hij echt een goede prater is, dus dat heeft hij gewoon als voordeel. En het is ook wel eens fijn om als Ajax-ziet een trainer te hebben die echt gewoon goed kan praten. Wel natuurlijk met een Haags accentje, dus dat is wel weer even wennen. Maar verder vond ik die zijn presentatie echt heel goed. En hij was heel eerlijk ook. En Ja, het is ook een soort van, denk ik, een droom voor hem. Want ja, heel eerlijk, had hij denk ik helemaal... Had Sparta, zoals Sparta als hij, had niet verwacht dat hij dit jaar die stap zou maken.
Nee. Had daar een beetje gezegd, als er een top 3 club komt, dan ga ik sowieso praten.
Ja.
En alleen bij Sparta dachten ze van ja, die zal echt niet zomaar komen. Want normaal gesproken, een top 3 club in Nederland belt niet bij Sparta aan voor een coach.
Nee, en ook niet na één seizoen. Dat is het natuurlijk ook een beetje. Ja. Van, ja, het is echt gebaseerd op één seizoen Sparta. En vorig jaar heeft hij ze knapper ingehouden. Dat is wel ook wel een knappe prestatie, maar dat is natuurlijk gewoon een schokeffect geweest. Toen kwam hij in eind april, verving die Henk Vreese.
Ja, hij vier wedstrijden heeft hij als coach.
Ja, hij heeft nog 10 punten gehaald in 4 wedstrijden. Dat is natuurlijk wel heel knap op het eind. Stonden ze ook op degradatieplekken, maar is hij nog 14e geworden.
Ja.
Maar ja, hij heeft die reeks doorgezet. Ze heeft heel goed puntgemiddelde gehaald bij Sparta.
Ja. Kan je even proberen om te kijken vanuit perspectief van Mislintat, waarom is hij aangesteld?
Ja, zoals je hem op de persconferentie hoorde en wat hij al eerder heeft gezegd, hij zoekt naar coaches die overperformen inderdaad, ook die de competitie kennen. Dat heeft hij een aantal keer laten weten. Nou ja, daarin heeft hij natuurlijk gewoon veel kennis. En wat ik denk, dat hij zoekt naar coaches die niet per se een hele goede ervaring als speler hebben, maar juist vroeg zijn begonnen met trainerschap te leren kennen. Mm-hmm. Dus al relatief ervaren trainer zijn op jonge leeftijd. En dat is denk ik iets waar Stijn wel bij past. Want hij is echt al op zijn 29e gestopt met voetballen. Was hij ook zelf, ik was geen goede voetballer. Hij heeft echt maar een paar jaar prof gespeeld en daarvoor voornamelijk amateurs.
Ja.
En al heel snel een beetje in die trainerswereld gedoken. In de jeugd van ADO gezeten. Jong ADO, interim, assistent. Toen het eerste van ADO. En dat lange tijd gedaan. Dus kijk,
ja, hij heeft 20 jaar ervaring als coach, waarvan 13 jaar als hoofdcoach.
Zoiets. Ja, bijna 20 jaar is het volgens mij. En Mislintat gaf ook aan van, toen hij bij Dortmund zat, was hij volgens mij geen technisch directeur, maar wel was een van de beslissers, dat ze toen Jurgen Klopp haalden. En die zat ook alleen maar bij Mainz in de tweede Bundesliga. En die was ook vroeg gestopt met voetballen om trainer te worden bij Mainz.
Dus die had wel een hele herkenbare stijl van voetbal. Met dat hele echte pressen, wat best wel vernieuwend was ook. En dat is iets wat Stijnen natuurlijk niet echt heeft. Een heel realistische coach. Dus hij heeft wel die ervaring. Is eigenlijk het enige wat hij daarin als overeenkomst met Klopp heeft, is dat ze allebei van een lage club kwamen.
Ja, maar bij Stijn heeft hij ook veel langer in die lage regionen gezeten. Ja. Dat vind ik ook weer de andere kant. Van, Klopp maakte redelijk snel die stap, omdat hij gewoon zo... dat ze gewoon zoveel ambitie hadden en zo.
Stijnen leek ook niet die stap te maken. Ik bedoel, als je van Venlo, als je 5 jaar bij VV Venlo zit en dan naar het Midden-Oosten vertrekt en daarna weer bij een NAC en een Sparta terechtkomt. Ja, het lijkt gewoon best wel alsof hij inderdaad een beetje dat voorbeeld van zo'n Klopp en Tuchel een beetje aan wil halen om het maar ook een beetje te rechtvaardigen. Terwijl het zijn natuurlijk wel hele andere voorbeelden in mijn ogen. Ook veel mensen die het vergelijken met Ten Hag, omdat hij natuurlijk van een Go Ahead Eagles en Utrecht afkwam, is ook anders. Hij heeft kort bij Go Ahead Eagles gezeten, heeft als assistent van, of niet als assistent, als jeugd, of in ieder geval jong Bayern trainer bij Bayern München gezeten, toen Guardiola daar coach was. Dus die heeft echt wel heel andere ervaring erin. Het lijkt er nog op een Bos, die natuurlijk van Vitesse afkwam, wat ook een grotere club is dan Sparta, maar ze eindigde ongeveer even hoog, denk ik. En daarvoor ook een Heracles relatief lang heeft gedaan. Daarvoor ook volgens mij een AGOVV of iets dergelijks. Dus ook wat kleinere clubs. Maar ook daar weer had hij een hele herkenbare stijl van voetbal. Dat is iets wat Marie Stijnen niet echt heeft. Meer een realistische coach en daarin dus met een goede organisatie, maar niet echt per se dat hele attractieve of dat hele... Dat risico nemen wat zo'n Bos bijvoorbeeld deed. Ja, als ik kijk vanuit Mislintat, zijn er denk ik 2 redenen waarom die gehaald is. En dat zijn ook wel 2 redenen die voortkomen uit een beetje hoe die Mislintat praat. Ten eerste dat overperformen wat jij zegt. Nou, omdat even, dat zit iedereen de hele tijd te zeggen, maar wat ze daar dus mee bedoelen, Bijvoorbeeld een aantal jaren geleden had je Marinus Dijkhuis, die zat toen bij Excelsior en die werd toen in één keer naar Brentford gehaald. Nou, Brentford was toen ook een club die heel veel met data werkte. En als je daar toen een artikel over las, dan was het zo dat zij heel erg keken. Ze hadden gewoon een soort formule. En die formule was, oké, welke coach heeft met het minste geld, dus de minste begroting, de meeste punten gehaald? En dat was op dat moment Marinus Dijkhuis bij Excelsior, die gewoon best wel veel punten haalde met natuurlijk een begroting van helemaal niks. En op basis daarvan zegt ze dus, oké, hij doet volledig overperformen. Ja. En nou ja, daar is wel iets van te zeggen, want hè, dan kan je het natuurlijk met een bepaald materiaal kan je het heel goed doen. Maar het is natuurlijk wel bij clubs waar een heel andere drukte bij komt kijken. Dus dat is ook iets, daar zitten weer heel veel aspecten aan die het ook moeten laten slagen. Ik denk dat dat eigenlijk dus de eerste is. Dat is ook hetgene wat de hele tijd genoemd wordt. En daarnaast denk ik ook wel dat hij, ja, zo missen dat heeft heel erg gekeken van, oké, wat miste er vorig jaar? Nou, vorig jaar miste natuurlijk het echte teamsmeden. Dus dat er echt altijd gewoon een extreem fit team stond. Die gewoon alleen al door fitheid moeilijk te kloppen was. Door een hele goede organisatie achterin moeilijk te kloppen was. En ook wel eentje die het echt de spelers bij elkaar bracht. Voor gewoon veel regels stelde. Geen bepaalde individuen boven de rest liet komen. En die dingen, daar staat die Maurice Steijnen, als je ook ex-spelers die onder hem gewerkt hebben leest, daar staat hij wel echt bekend om. Dus ik denk dat het vooral dus op basis is van, oké, wat misten we vorig jaar? En op basis van dat overperformen. Maar ook als je naar Michel Tat naar spelers kijkt, die van de bomen die nu gehaald is, dat is ook, die heeft ook specifieke talenten die we vorig jaar misten. Dus bijvoorbeeld lange ballen, spelsituaties, vrije trappen, corners. Dus ik denk dat hij gewoon op die manier heel analyseert wat was er niet vorig jaar en wat hebben we wel nodig.
Ja, zeker. Ja, wat ik wel alleen een beetje vind bij dat overperformen, had ik eigenlijk verwacht, voordat ik de cijfers zelf bekeek, dat hij dat vaker had gedaan bij meerdere clubs. Maar dat valt dus best wel tegen, want eigenlijk bij ADO is hij wel een jaar negende geworden. Dat is natuurlijk super knap. Alleen het jaar daarna is hij dus ontslagen, wat jij ook in de intro zei. Ja. En bij VVV heeft hij dan 3 jaar in de KKD gezeten en toen is hij 15e en 12e geworden. Nou ja, 12e is wel knap met VVV. En uiteindelijk dan Sparta, 6e. Dus eigenlijk is het op soort van op 3 seizoenen van de 12 is het gebaseerd.
Ja, bizar.
Ja, en dan daarbij natuurlijk nog dat het gewoon, ook als je naar andere data kijkt en naar spelopvatting, zou je hem niet gelijk aan Ajax linken. Dat is gewoon
Hij speelt gewoon vaak met de lange bal.
Heel lastig,
een lange
ja.
spits met de lange bal om onder druk uit te komen.
Ja, tuurlijk, echt. En echt zo'n, hij zet altijd zo'n beetje een oud elftal neer met 2 ervaren centrale verdedigers, het liefst. En inderdaad, wat je zegt, een sterke spits erbij. En dat is eigenlijk altijd een beetje zijn blauwdruk van het elftal. En daaromheen gaat hij meer frivole spelers inbouwen. Maar ja, daarom, het is echt heel, heel bizar eigenlijk dat ze bij hem uit zijn gekomen. Maar ja, hij stond blijkbaar op een shortlist van 3 kandidaten. Ik denk dat de 4e kandidaat dan John Heitinga zelf was. Ja, die hebben ze al heel snel af laten vallen. En dan was er nog met die Knutsen en Maurice Steijn dan. En waarschijnlijk nog een 3e, of die coach van Denemarken of Peter Bos. Of eentje die nog niet genoemd is in de media. En en hij heeft dat duidelijk gewonnen, zei Michin Tat, hè?
Ja, dus ja, ik snap wel ook wat hij bij zijn presentatie zei van, ja, weet je wel, als ik goede jeugd had gehad, had ik het echt wel had ik echt wel meer jeugd ingebracht, bijvoorbeeld.
Dat is ook wel een sneer naar de jeugd van NAC en VVV en Sparta.
Ja, en ik snap ook wel, weet je wel, als je betere spelers hebt om attractief voetbal te spelen, dan doe je dat. En als je dat niet hebt, ga je realistisch coachen. Dus het kan ook wel zo zijn dat hij dadelijk met betere spelers toch een bepaald voetbal laat zien. Maar dat is wel een gok, wat ze zeggen. En ja. Je hebt gewoon wel gezien bij Ajax, en dat is bij andere clubs ook al, maar bij Ajax nog wel misschien nog net iets meer. Als je gewoon wel wint realistisch, maar je speelt gewoon geen goed voetbal, dan worden de supporters gewoon ontevreden. Dat was ook natuurlijk in de jaren van Frank de Boer, die gewoon 4 keer kampioen werd. Alleen het voetbal zag er vaak niet uit, dat er gewoon nog steeds heel veel ontevreden mensen waren. En dat is iets wel wat die... Ja, dat, je moet het allebei doen en dat is lastig en dat is een moeilijk pakket. En Ja, ik heb er zo niet per se heel veel vertrouwen in dat Maurice Steijnen dat ook aan de praat gaat krijgen. Maar ja, aan de andere kant, misschien is het ook wel de tijd waarin Ajax nu zit. Veel onzekerheid, veel gegokt en verloren vorig jaar. Veel geld er doorheen gebrast, spelers gekocht die niet gematcht waren. Misschien is het nu ook wel beter om het pas op de plaats te doen en gewoon iets meer realistisch te gaan kijken.
Ja.
Iets meer vanuit een organisatie, iets meer vanuit een hecht team. In plaats van ja, de topspelers van 32 miljoen te gaan kopen op plaatsen waar andere spelers al staan en dat soort zaken. Dus
Ja.
iets meer realisme is wel iets wat Ajax wel kan gebruiken, denk ik.
Ja, precies. Dus inderdaad, wat we net zeiden, ergens is er heel veel twijfel, maar misschien na die paar dagen dat we ook wel misschien wat meer hebben. Hij is gewoon supergoed communicatief. Hij kan denk ik een team heel goed opbouwen. En hij heeft en met een hele, zeg maar, heel gedisciplineerd, denk ik. Dus ook fitheid zal wat omhoog gaan in de selectie. En dan is het inderdaad, laat het maar zien met betere spelers. Dat zegt hij zelf ook, van ik ga dit gewoon, nu wil je dit gewoon proberen met betere spelers. En dan kan ik ook wat meer gaan doen. En
Ja.
ook jeugd, want ik denk dat jeugd echt bij Ajax moet er gewoon instaan.
Ja,
En
dat is. En het is niet
ja, dat.
alleen omdat ze bij Ajax zo van jeugd houden, maar het is natuurlijk ook gewoon echt puur hun businessmodel. Ik bedoel,
Ja.
Ajax wil gewoon spelers kopen die nog heel jong zijn, die ze nou voor veel kunnen verkopen. En willen spelers opleiden die veel kunnen verkopen, zodat ze ook mee kunnen doen met wat salarissen, wat aankopen dragen. Ik denk wel zelf, ook als je naar de spelers kijkt waar Ajax mee gelinkt wordt, denk ik wel ook dat ze iets meer in die middencategorie gaan zitten. Je
Ja.
ziet nu dat ze best wel wat gelinkt worden aan die Armeense nummer 10 van Krasnodar
Ja.
uit de Russische competitie. Ja, die is een jaar of 23. En ik denk ook wel dat je iets meer ook wel in die leeftijd kan gaan zitten. Niet te veel, want over het algemeen iemand van 23 die nog in Rusland speelt, die gaat vaak niet naar de absolute top toe. Maar als je dat toch een beetje kan combineren, hè, zo'n Branko van de Bomen natuurlijk ook 27. Toch iets meer spelers die al net iets meer ervaring hebben en die ja, misschien ook net iets minder hoog plafond hebben, maar daardoor voor Ajax wel heel goed kunnen zijn. Dus ik denk dat ze daar ook wel meer iets op gaan zitten. Dus ik ben wel benieuwd. Je ziet dat Ajax nu gelinkt dus wordt aan die Armeense jongen en daarnaast worden ze ook gelinkt aan die speler van Fenerbahçe,
Ja,
die
die hoop ik wel
rechtsbuiten
echt
slash
dat ze
nummer
die gaan
10.
halen.
Die blijkt een afkoopsom van 17,5 miljoen te hebben. En die speelt
Ja.
eigenlijk een beetje op de positie van Ziyech. Echt een linksboot op rechts of op 10. En dat lijkt wel een groot talent. Die is 18 en daar blijkt ook de top wel achteraan te zitten. Dus dat zijn wel spelers die ook weer spelers wel die Ajax wel een beetje miste. Een beetje spelers die tussen de linies spelen. Die Armeense jongen ook echt een goed afstandsschot, scorend vermogen. Ook een beetje verbinder tussen middenveld en aanval. Dus ik denk echt dat die misschien dat heel erg kijkt. Wat hadden ze vorig jaar niet en wat moet er dus bij komen?
Ja, zeker. En ik ben ook benieuwd wat hij inderdaad met de huidige selectie doet. Er zullen wel een aantal spelers weggaan. Maar bijvoorbeeld zo'n Bessie. Ja, kan me misschien nog wel voorstellen dat hij met een soort ander soort opbouw hem misschien wel gewoon laat spelen als centrale verdediger. En echt met hem aan de slag gaat. En daarbij heb je natuurlijk ook, we hebben nog niet genoemd, de twee assistenten die hij meeneemt. Er zijn ook echt veel mensen lovend over.
Ja.
Over Bakati. Die eigenlijk altijd met Jaap Stam is meegegaan en nu ook dan van ADO komt. Maar die schijnt ja heel goed te zijn in standaard situaties, dat soort dingen. En Maduro is echt een beetje de kroonprins van de jonge generatie trainers. Dus
Kroonprins. Ja,
die.
wij zijn in ieder geval, voor duidelijkheid, wij zijn altijd een beetje fan van hem. Komt
Ja.
omdat hij eigenlijk al wel wat langer altijd hele goede tactische analyses doet. Hij komt altijd wel een beetje saai over op tv, waardoor we ook echt van die Twitter-accounts hebben die hem zijn cliché dan op gaan noemen, omdat hij gewoon soms ook hele open deuren in kan trappen. Maar als
Ja.
je hem echt tactische analyses ziet doen, is hij echt heel erg sterk. En dus het is echt een tactische coach is het die in de jeugdteam van Oranje heeft gecoacht. Daarnaast natuurlijk bij Almere als assistent-trainer van Alex Pastoor
Ja,
voor de
ook
eerste
als
keer in de
we.
historie is. Gepromoveerd, dat wil je zeggen
Ja,
ook als.
nee, had hij ook. Hij was vorig jaar hoofdtrainer bij Jong Almere. En daar zijn ze gewoon kampioen geworden van alle
Ja.
jongteams van Nederland. Behalve dus degene die in de KKD zitten.
Ja.
Maar dat was ook wel heel knap.
Hij heeft gewoon wel een heel goed idee over voetbal. En dus wel echt heel
Ja.
tactisch. Dus natuurlijk maar de vraag hoe goed hij het over kan brengen op topspelers. Maar ja, daarin zie je wel dus dat ze een staf samenstellen. Hè, waar zo'n Stijn meer people manager is, fitheid, teams mede. En dat hij dan toch wel weet van oké, okay, die Maduro is tactisch heel goed. Hij wilde hem 2 jaar geleden aan de Sparta halen, maar toen wilde Maduro dat niet. Dus die vult hem dan op die manier aan. Dus dat is denk ik wel mooi.
En ook jong, een jonge trainer in je groep is denk ik ook heel goed. Echt iemand die ook een beetje nog tussen de jongens staat. Dus ik denk echt de ideale samenstelling. En Witsche, die houden ze erbij. Ook altijd mooi. Echte Ajax-iets, Amsterdammer.
Dus, ja, volgens mij is het gewoon zwaar goed met die gasten allemaal. Dat is echt een halve speler volgens mij.
Ja. Nee, dus er wordt... Ja, ergens alweer meer vertrouwen in gekregen. Dus dan gaan we ook begin van volgend seizoen maar weer even goed verder onder de loep nemen. En wat voor spelers er nog meer gehaald worden en hoe Stijn het eigenlijk gaat doen.
Ja,
en
aan de andere kant Peter Bos, die natuurlijk tijdenlang werd genoemd bij Ajax. Niet door Ajax zelf, maar puur door de supporters zelf, die tekent bij PSV. Dat maakt het voor veel Ajax zieden. Onder ons, die toch ook wel fan van Bos zijn, wel pijnlijk. Bos natuurlijk, in het buitenland best wel veel mooie clubs gehad. En die tekent nu bij PSV. Nou, wel echt een speler of een trainer met een heel herkenbare stijl van voetbal. Niet echt de stijl van voetbal die PSV over het algemeen heel veel speelt. Een stijl van voetbal die eigenlijk misschien nog het beste past bij Roger Smit. Die de laatste jaren bij PSV natuurlijk eigenlijk... door zijn stijl juist niet matchte bij PSV. Dus dat vond ik wel best wel een vreemde keuze. Ze zijn wel echt van Roger Smit, die heel best wel aanvallend pressingvoetbal speelt. Zijn ze teruggegaan naar Ruud van Nistelrooy, die toch weer wat verdedigende spelen. En dan nu weer naar Bos. Dus het lijkt wel een beetje alsof ze daar een beetje twijfelen in wie ze aannemen en wat voor voetbal ze willen spelen. Maar voor de rest wel een super interessant match natuurlijk, Bos en PSV. Ze zullen echt wel wat aankopen moeten gaan doen om meer zijn voetbal te kunnen spelen. Ja. En vooral dat ze een aantal verdedigers moeten hebben die echt met veel ruimte in de rug durven te spelen. En wel heel interessant, denk ik. Wat vind jij?
Ja, nee, precies. Ik denk dat hij zeker heeft afgedwongen bij zijn aanstelling dat er veel spelers worden gehaald. En dan denk ik dat hij daar best wel iets moois van kan maken. Ook met zo'n Xavi Simons als die blijft. Er zijn natuurlijk best wel wat spelers die wel goed bij hem passen ook. Hè? Zo'n Veerman, Simons... Bakayoko.
Dat ze echt een goede selectie wil hebben. Alleen, het is de vraag wie er gaat. Kijk, zo'n Sangaré, dat is natuurlijk echt een geweldige speler. En die in mijn ogen moet die wel gewoon gaan.
Tuurlijk.
Ik bedoel, als Alvarez gaat, die Sangaré is veel verder dan Alvarez.
Ja, dat vind ik ze redelijk gelijkwaardig. Maar ja, ik snap wel, die vertegenwoordigt gewoon veel waarde. Dus die zou ik zeker... verkopen om gewoon wat meer ruimte nog te bieden voor aankopen van Bos. Mm-hmm. Dus dat gaat denk ik wel gebeuren. Ja, en ja, wat dat betreft, ik zat er na te denken. Ja, ik had Peter Bos ook echt wel graag bij Ajax gezien. Omdat ik ook zoiets heb dat het toen nog niet helemaal afgemaakt is dat jaar.
Nee, en toen bedoel jij in 2017, toen die uiteindelijk de Europa League finale haalde. Ja. Tweede werd net, kampioen werd Feyenoord toen. En toen met eigenlijk een elftal, wat ook niet echt super hoog plafond uiteindelijk bleek te hebben. Met Dolberg, Traoré, Younes, dat soort spelers ook wel.
Ja, klopt. Maar natuurlijk ook wel de licht van de Beek. Die
ja,
generatie.
Van de Beek
dat
speelde
Winston
hij
Sanchez.
Al niet heel veel mee, hoor. Van de Beek, van de Beek speelde hij niet super veel mee.
Nee, maar die
Frenkie
kwam er heel
ook
vaak
nog
in.
Niet. Het was natuurlijk ook echt Sinkgraven. En dat soort spelers. Maar wel echt met een paar toppers ertussen. Ik bedoel, uiteindelijk Sanchez gewoon jarenlang met Tottenham gespeeld. De licht supergoed. Onana, dat soort spelers wel.
Ja.
Als je dat vergelijkt met de spelers die er daarna zijn gehaald. Hè, toen natuurlijk het salarisplafond fors omhoog is gegaan. En de spelers als Blind, Anthony, Tadić en zo gehaald konden worden. Dat was in die tijd nog niet. En ik had hem wel graag gezien met wel die mogelijkheden. Bij Ajax nog een jaar. Dus,
Maar aan de andere kant is het ook wel weer iets omdat je juist niet terugschakelt op weer een oude naam. Hè? Dus ik denk ook misschien dat het ook wel goed is zo. Maar als je dit 2 maanden geleden had gezegd van Stijn naar Ajax en Bos naar PSV, dan had iedereen denk ik voor gek verklaard.
Ja.
Het stond meer op de verwachting dat het andersom zou zijn, zeg maar.
Ja.
Dat had ik zelf ook wel echt verwacht.
Eens.
En Bos... verder wel echt heel interessant ook om te gaan volgen bij PSV. Was daar denk ik ook wel goed. En heel benieuwd naar.
Ja, zeker. Absoluut. Oké. Nou, dan nog één ding anders. Ja, als Madrileen moet het natuurlijk geweldig vinden. Maar Bellingham is gisteren gepresenteerd. Gaat
Zeker.
bij Real Madrid gaat nummer 5 van Zidane overnemen.
Ja.
Wel echt heel vet. Hè? Rond de 3 miljoen met nog een optie. Met bonus die op kunnen lopen tot 133 miljoen volgens mij. Ja, het is veel geld. Maar in deze tijd is het voor zo'n speler goed te doen, lijkt me zo. Toch?
Ja, nee, zeker, zeker. Daar ben ik wel heel blij mee, ja.
Oh.
Ja, echt een mega vette speler. Nog steeds maar 19 jaar. Hij wordt deze maand
Ja.
20. Echt bizar. Al 3 jaar gewoon Dortmund achter de rug.
Ja.
En international van Engeland en zo. Ja,
Ja, en wat voor een ook. Echt dragende
ja.
speler al wel, hè?
Ja. Hij was ook gewoon aanvoerder in heel veel wedstrijden dit jaar bij Dortmund, hè.
Ja. Ja,
Ja.
het is echt een geweldige. Nou, en hij kan natuurlijk heel veel verschillende dingen. Het is een hele compleet speler. Fysiek, technisch. Hij kan de box-to-box spelen, maar hij kan ook passend opbouwen. Het is echt een speler, echt een waanzinnige speler.
Ja.
Die je ook gewoon, ja, als het lijkt, als je die gewoon goed kan behouden, dat je die gewoon voor de komende 10, 15 jaar hebt. Ja, het is echt geweldig. Echt een geweldig aankoop. En het is natuurlijk, ja, hij treedt natuurlijk in de voetsporen van een Zidane met zijn nummer 15
Ja,
en overneemt. Maar het is
dat
natuurlijk
was
ook.
zijn favoriete speler, hè? Dus hij had een keer een vraag gekregen wie is de beste speler aller tijden, zoiets. En toen had hij Zidane genoemd en die heeft hij ook een keer ontmoet. Ja, wat dat betreft is het wel vet, maar ik moest wel een beetje wennen aan dat Bellingham met nummer 5. Dat ik dacht, nou, ik had het wel vetter gevonden als hij misschien dat nummer 22, waar hij altijd mee speelt, als hij die had gehouden. En
Ja, vind
ook
je
het
wel vet
verhaal
hoor.
erachter namelijk, want weet je waarom hij nummer 22
Ja,
heeft?
met het optellen toch? Met dat 10, met 8
Ja.
en 6 of zo. Ja.
Ja.
Ja. Ja, nee, dat wel. Maar aan de andere kant, ja, het is wel echt vet. En
Ja,
het is
10,
natuurlijk ook
8
die
en een 4
hele.
of zo.
Ja.
Ja.
En het is natuurlijk ook die hele overdracht van een Modric, Casemiro, Kroos, die toch jarenlang eigenlijk die Champions League gepakt hebben en beste middenveld van Europa waren. Naar Camavinga, Tchouaméni, Bellingham. Ja, als
Ja.
Real zijnde doe je dan zo'n goede zaken. Dus dat is wel
Ja.
echt heel vet. En daarnaast ook wel natuurlijk zo'n Engelsman die toch het ergens anders gaat proberen. Ja, je hebt niet echt gewoon heel veel geslaagde Engelsmannen bij Real of bij Barça of uiteindelijk bij Bayern München. Die heb je gewoon niet. Kijk, je hebt in de historie van Real heb je wel een aantal Engelsmannen. Nou, het bekende is natuurlijk David Beckham. Michael Owen daar ook nog gespeeld. Woodgate misschien ook nog wel iets, die een naam die je
Ja.
wel herkent. Maar voor de rest is het niet echt heel gebruikelijk dat Engelsen buiten Engeland gaan spelen. En daarom is het extra vet ook wat hij zei van ja, een hoop teamgenoten van me uit de Engelse ploeg. Die zeiden we komen naar de Premier League. Maar dit is net wat anders, weet je wel. Dus echt, dus daarom ook heel interessant.
Zeker. En mocht
Ja.
hij daar toch nog een keer heen willen, ja, dan gaat Real daar ook nog mega veel op verdienen.
Ja.
Stel dat hij over een aantal jaren, dat hij misschien toch nog een keer door City of United verleid wordt. Ja, nou, dan zou je Real nog voor mega veel kunnen verkopen natuurlijk. Maar ik
Ja.
denk dat de insteek wel gewoon is om hem echt à la Modric gewoon 10 jaar bij Real te houden of zo.
Ja, want het was natuurlijk een aantal jaren dat de El Clasico Barça Real wel iets minder was. En ja, dit wordt allemaal weer zo, als je dat middenveld weer tegen elkaar gaat zetten. En
Ja.
als je, ja, dat wordt weer zo vet. Dus ja, blij dat Real toch ook weer in staat is om hun elftal wel te verjongen. Dus dat is wel echt cool.
Nu nog een spits erbij, maar ik denk niet dat het ja, heel lastig weer. Zo'n zomer met Mbappé-geruchten. Maar als ik gisteren een persconferentie van hem hoorde, had hij toch gezegd dat hij dit jaar bij PSG wil blijven.
Ja,
En dan
ik
volgend
kijk er
jaar
niet eens naar.
weggaat. Ja.
Die soap de hele tijd rondom hem vind ik een beetje moe-makend eigenlijk wel.
Nou ja, het lijkt de enige club te zijn toch waar hij past, is Real.
Ja, nee,
Zeker
dat
nu
wel.
Benzema
Absoluut, daar
weg
hadden we het al
is.
over, ja. Ja.
Ja.
En ik denk dat je anders zo'n Alvarez moet halen van City als Real zijnde.
Ja, ik denk dat City dat niet doet. Of Kane wordt ook genoemd natuurlijk.
Ja, Kane is ook geweldig, ja.
Twee Engelsmannen daar.
Ja, mooi. Hey, we gaan er een eind aan breien. We hebben denk ik dingen besproken waar we allemaal heel benieuwd naar zijn. Het seizoen zou voor mij al wel mogen beginnen eigenlijk. Maar ja, we zullen niet de laatste woorden die we erover hebben gezegd in ieder geval.
Zeker.
Oké, okay, hoi.
Yes, hoi.